beter nu. Goedemiddag gemeente. De kerkraad heet u en jou, alle gasten in ons midden, de luisteraars thuis, van harte welkom in deze dienst. Voor ons gaat voor deze middag dominee J.P. Ouwehand uit Houten. Welkom dominee. Ik heb voor u een aantal mededelingen. En de eerste die betreft de verkiezing van afgelopen woensdag. In de vacature voor de diaken broeder Meijers is gekozen broeder R.J. van Nierop, molenleden 80. En in de vacature diaken broeder Smit is gekozen broeder D.J. den Breeën, Fugahof 6. Een mededeling voor wat betreft de catechese. Deze week is er in verband met kerst en de jaarwisseling geen catechese. Dan de ICC kerstzangavond. Die is aanstaande zondagavond, op kerstavond dus, 24 december, om 8 uur. Dus niet op zaterdag, maar op zondag en niet om 7 uur, maar om 8 uur. Iedereen van harte welkom. Net als alle voorgaande jaren willen we weer flyers uitdelen in de wijken rondom de kerk om de mensen uit te nodigen voor deze kerstzangavond. En daarbij wordt uw hulp op prijs gesteld. Dus zoveel mogelijk na de dienst in de hal ligt een stapel flyers gereed. En als u er dan een aantal voor uw rekening wilt nemen, hartelijk dank daarvoor. Dan een nagekomen bericht van J.V. Gideon. De baknacht wordt weer gehouden. En u kunt uw bestelling daarvoor opgeven. De lijst hangt op het publicatiebord. Voor wat betreft de collecten. De eerste twee collecten worden voor de preek gehouden. De diaconale collecte van vandaag is bestemd voor de GZB, de Gereformeerde Zendingsbond. De tweede voor pastoraat en catechese. En de uitgangscollecte is bestemd voor de exploitatie kerkelijke gebouwen. Onze voorzang deze middag is Psalm 56, het vijfde vers. En namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst toe.
Nou, dan ben ik beter verstaanbaar. Dan gaan we met elkaar zingen uit Psalm 111, het eerste en ook het tweede vers. Looft halleluja, looft de Heer en de zeren werken zijn zeer groot. En na het gezamenlijk beleiden van ons geloof met de 12 artikelen zingen we het derde. Hij maakte hij die heerlijk is zijn wonderen een gedachtenis. 1 en 2 en na de belijdenis vers 3. Gemeenschap in de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijden we ons geloof met deze woorden. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald tot in de hel, maar op de derde dag weer is opgestaan van de doden, opgevaren is naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, en van waar hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Gemeente, laten we samen bidden om de aanwezigheid van de Heilige Geest in ons midden. Laten we bidden. Heere grote en machtige God en Vader, ook op deze zondagmiddag hier in de kerk komen wij bijeen om u dank te zeggen voor wie u bent en wat u telkens doet. En dat u zo barmhartig en genadig bent, dat u ook in ons midden wil zijn. Want dat is daarom waar wij ons gekomen zijn. Omdat u ons bijeen roept, omdat u ons bij elkaar brengt om te horen, om uw stem te horen en om uw lof te zingen, om u dank te zeggen, om u ook te aanbidden. En zo willen wij vanmiddag hier ook zijn, aanbiddend, omdat u, o eeuwige God, de drie-enige God bent, Vader, Zoon en Heilige Geest, omdat u te midden van mensen wil wonen als de genadige en de God die spreekt. Wij aanbidden u voor wie u bent. En wij aanbidden u dat u ook vandaag in ons midden wil zijn en het woord wil nemen. En als u het woord neemt, Heere, geef ons dan oren om te horen. Een hart dat wil ontvangen. Die oude woorden die u al zoveel eeuwen geleden aan mensen hebt gegeven. Maar die door de kracht van uw Heilige Geest telkens weer betekenis krijgen in het leven van mensen. Wij aanbidden u daarvoor en u bidden u erom. Dat u ook zo met uw geest vanmiddag in ons midden wil zijn. Dat uw woorden kracht hebben. Dat ze open gaan. Dat ze ons iets te zeggen hebben. En dan kent u ons ook en dan weet u dat onze hart vol kan zitten met andere dingen. Als we spreken, dat we tegen dingen op kunnen zien. Als we luisteren, dat we met anderen onze gedachten zo af kunnen dwalen. En op allerlei wegen gaan. Of omdat ze misschien geen plek hebben voor uw woorden. Omdat we vol zitten met andere dingen. Onze zorgen en onze vragen. Onze twijfels, de dingen waar we druk mee zijn, misschien wel voor vanavond, of voor de dingen die in deze week op ons afkomen. Wilt u door uw Heilige Geest zo in ons midden zijn en ruimte maken in onze harten, opdat wij mogen ontvangen en het met ons mogen meedragen. Heere, zegen ons in alle dingen. Zegen ook als we met elkaar ons als psalmen zingen, waarin wij ons ook toewijden aan u. Heere, geef dat dat van harte zou mogen zijn. En schenk ons ook uw geest als wij u zullen bidden straks aan het einde van deze dienst voor de nood van uw kerk en voor uw wereld. Leer ons dat gebed door de kracht van uw geest. En verhoor onze beden in de naam van Jezus uw Zoon. Ook dit gebed. Als wij u bidden om uw aanwezigheid, om uw genade en om uw geest. Hoor ons in de hemel. De vaste plaats van uw woning als wij zo tot u bidden. In besef van eigen kleinheid en afhankelijkheid. Maar hoor ons in Jezus' naam. Amen. Weten de schriftlezing. Het eerste gedeelte van de schriftlezing is uit het Oude Testament, uit de Psalmen. En ik lees Psalm 130. En daar dus ook de tekst uitgenomen. En dan lees ik daarnaast Romeinen 8, twee kleine gedeelten of twee delen uit Romeinen 8. Maar eerst lees ik u Psalm 130, de zesde boetpsalm. Een pelgrimslied. Uit de diepten roep ik tot u, o Heere. Heere, hoor naar mijn stem. Laat uw oren opmerkzaam zijn op mijn luide smeekbeden. Als u, Heer, op de ongerechtigheden let, Heer, wie zal bestaan? Maar bij u is vergeving, opdat u gevreesd wordt. Ik verwacht de Heer, mijn ziel verwacht en ik hoop op zijn woord. Mijn ziel wacht op de Heer meer dan wachten ze op de morgen, wachten ze op de morgen. Laat Israël hopen op de Heer, want bij de Heer is goede tierenheid. En bij hem is veel verlossing. Ja, hij zal Israël verlossen van al zijn ongerechtigheden. En uit Romeinen 8, daar hoor je ook dat verlangen naar heil, ook uit de schepping, van vers 18. Want ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Met rijkhalsend verlangen immers verwacht de schepping het openbaar worden van de kinderen van God. Want de schepping is aan de zinloosheid onderworpen, niet vrijwillig, maar door hem die haar daaraan onderworpen heeft. In de hoop dat ook de schepping zelf zal bevrijd worden van de slavernij van het verderf, om te komen tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God. Want wij weten dat heel de schepping gezamenlijk zucht en gezamenlijk in barensnood verkeert tot nu toe. Dan vanaf vers 31 tot het einde. Wat zullen wij dan over deze dingen zeggen? Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Hoe zal hij die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar voor ons allen heeft overgegeven, ons ook met hem niet alle dingen schenken? Wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorenen van God? God is het die rechtvaardigt. Wie is het die verdoemt? Christus is het die gestorven is, ja wat meer is, die ook opgewekt is, die ook aan de rechterhand van God is, die ook voor ons pleit. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking of benauwdheid of vervolging of honger of naaktheid of gevaar of zwaard? Zoals geschreven staat, want omwille van u worden wij de hele dag gedood, wij worden beschouwd als slachtschapen. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door hem die ons heeft lief gehad. Want ik ben ervan overtuigd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog krachten, nog tegenwoordige, nog toekomende dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heere. Tot zover de lezing van de woorden van onze God, zalig ze te horen en haar daar ook uit te leven. De tekst is eigenlijk Psalm 130. En ik onderstreep vers 5. Ik verwacht de Heere, mijn ziel verwacht hem en ik hoop op zijn woord. Over deze psalm gaan we ook zingen uit Psalm 130. En daarom zingen we het eerste uit de diepten. En dan ook het derde. Ik blijf de Heer verwachten. Ik hoop in al mijn klachten op zijn onfeilbaar woord. 130 en 1 en 3, de voorbereiding op de verkondiging. Wij draaien het amen op de verkondiging, zingen wij Psalm 27, ook over het verwachten. Het zevende vers, zo ik niet had geloofd, wat dan bekende woorden inhoudt. Wacht op de Heer, God vruchtenschaar, houdt moed. Wacht dan, ja wacht, verlaat u op de Heer. Dat is het zevende van 27, dat is antwoord op de verkondiging. Gemeente, in de dagen van Advent, dan gaat dat nogal eens het over verwachten. Uitzien naar zijn komst. Misschien vooral iets wat te maken heeft met het uitzien naar zijn wederkomst. Misschien ook wel uitzien naar het moment om het over de komst van Jezus in deze wereld te hebben. Dat je daar naar uitziet. Dat je daarover nadenkt en dat viert. Verwachten. Nou, verwachten heeft ook allerlei kanten in zich. Soms is verwachten naar iets moois, een soort ja, hopen, je kijkt ernaar uit. Ah, dat is bij een feestje of bij een verjaardag, dan wacht je ook op, dan verwacht je dingen van, maar dat is niet heel spannend. Als je ziek bent en je verwacht een uitslag, dan verwacht je ook iets, maar dan zit je heel anders in, kan ik je vertellen. Dan is dat verwachten iets wat je intens bezighoudt. Een soort verwachting waarvan je eigenlijk het liefst al iets positiefs zou merken. Zo verwachten. Dat intense, dat existentiële zou je bijna zeggen. Je verwacht iets en je weet niet precies wat het is, maar heel je hart verlangt erna om het positieve alvast een beetje te ontdekken. Als je een uitslag verwacht, dan hoop je een goede uitslag en dan zou je het liefst al hebben dat je al een beetje beter voelt, zeg maar. Dan geef je vertrouwen, zo verwachten. Dat intense, dat echt ergens over gaat. Nou, in Psalm 130 gaat het over het verwachten van God. Dat is ook heel existentieel, heel diepgaand in het leven van de dichter van Psalm 130. Het raakt hem tot in zijn vezels. En daarover willen we het vanavond met elkaar hebben. Over dat verwachten van God. Nou, dat ontdekken we vanzelf. Laten we eerst gewoon de psalm even laten klinken. Wat is het voor een psalm? Het is een pelgrimslied. En je moet je een beetje voorstellen dat de pelgrim op weg is naar Jeruzalem. Het komt misschien uit Galilea of het over Jordaanse. En ze gingen dan zo over de Jordaan en dan kwamen ze richting Israël door de woestijn, over de heuvels, de Olijfberg over. En dan moet je helemaal naar beneden, als je in Jeruzalem geweest bent, dan weet je hoe het gaat. Dan ga je helemaal naar beneden en dan kom je in het Kidrondal. Dat is nu niet meer zo diep, maar vroeger was het dal natuurlijk veel dieper. Er is van alles ingestort, is opgehoogd. Maar toen was het diep. En als je dan diep beneden in dat dal stond, dan kwam je zo, dan keek je zo op naar de stad van David. Die ligt zo tegen de berghelling aan. En dan boven de stad van David heb je de Tempelberg. En op de Tempelberg staat de tempel. Je ziet het voor je. Maar daar vinden we de dichter van Psalm 130. Uit de diepte. Uit het Kidrondal kijkt hij op naar de tempel. Dat is eigenlijk het eerste vers. Uit de diepte roep ik tot u. Heb ik het over u? Spreek ik u aan? Hoor mij. Als ik hier in de diepte ben, dan raakt die plaats van de diepte, daar die letterlijke diepte in het dal van de beneden de stad, is ook een plaats van verootmoediging. Dat gaat eigenlijk vanzelf. Want als je als daar kleine, nietige pelgrim samen met je gezin bent aangekomen in de diepte en je kijkt op naar die machtige stad in jouw ogen en die enorme tempel die daar nog eens bovenuit schittert, dan denk je, moet ik daarheen? Ja, dat lees je ook in Psalm 24. Wie zou opklimmen op de berg en God ontmoeten? Wie zou dat kunnen? En dan raakt zo'n plek in de diepte de plek van verootmoediging. En dan denkt die dichter, zou dat wel kunnen? Want heren, als u op de ongerechtigheden let, vers 3, wie zou dan bestaan? Wie zou het bestaan om op te klimmen en in uw aanwezigheid te komen? Op mijn ongerechtigheden let. Je zou het ook een beetje, die mijn ongerechtigheden aanmerkt. Doet een beetje denken aan de juf op school vroeger. Dan had ze dicté. Was altijd een beetje een dingetje, de dicté. En dan werd dat alle verkeerde werd onderstreept. En na elk streepje stond er zo'n telstreepje aan de zijkant. Dat vond ik altijd zo erg. Dat was wel overduidelijk dat er geteld kon worden. He, dat was het. Zo'n telstreepje, zo'n die streepjes. En dan onder 10 of 12 fouten, ja. Zoiets. Als God nu het leven van deze pelgrim zou overzien. En even zou aanstrepen wat was verkeerd gegaan. Telstreepje ernaast optellen. Wat zou er dan overblijven? Zo denkt de dichter. Wie zal dan bestaan? Best wel een intens moment. Waar we het zo ook even over moeten hebben. Maar die dichter. Die kijkt op naar die tempel. En dan in één keer staat er dan in vers 5. Maar bij u is vergeving. Wat roept dat maar bij die dichter wakker? Als hij zo zichzelf realiseert. Dat opklimmen op de berg des Heer in de tegenwoordigheid van God komen. Dat met al die ongerechtigheden, al die fouten van hem. Dat dat best een klus gaat worden. Wie zou bestaan? Dat hij dan toch zegt maar. Waar komt dat maar vandaan? Ik heb aan twee dingen zitten denken. Misschien is het wel omdat hij er vorig jaar ook was. Ja, dat kan. Was vorig jaar natuurlijk ook op pelgrimsreis geweest. Was hij naar boven gekomen uiteindelijk. Was hij ook door het dal van de verootmoediging gegaan en opgeklommen op de ter. En toen was het ook goed gegaan. Toen had hij ontdekt dat daar bij het altaar waar de runderen en de schapen geslacht werden. Waar de verzoening gevierd werd, dat er bij God vergeving was. Het zou een heel stuk herinnering kunnen zijn. Wat hij meedraagt in zijn leven over de trouw en de liefde van God. Het zou ook kunnen zijn dat hij naar boven kijkt en boven die tempel ook de rookwolk van het offer ziet. Dat is het ware ziet dat daar in dat offer, er gebeurt wat daar. Er worden offers aangestoken, brandoffers, schuldoffers. Zondoffers, dankoffers, reukoffers. Die eigenlijk allemaal maar één en hetzelfde ding zeggen. Dat je met al je gebreken en tekortkomingen bij God kunt komen. En dat je daar bij hem vergeving kunt vinden. Dat is het. Maar bij u. Klinkt als een doorbraak. Bij u is vergeving. Zodat wij u zullen vrezen. Hoog achten, letterlijk, van waarde achten, om wie u bent en wat u doet. Vergeving. En als die dichter dan daar beneden in de diepte opkijkt, zichzelf ziet en zich herinnert, of herinnerd wordt aan de dingen die God heeft gedaan, dan heeft hij maar, ja, dan gebeurt er wat van binnen. Dan ontstaat er in het hart van die dichter verlangen. En dat is natuurlijk vers 5 en 6. Als ik me toch even realiseer wie God is en wat hij doet. En wil doen en welke ruimte hij schept voor mensen. Wat zou ik dan ontzettend graag bij hem zijn. Mijn ziel verwacht de Heere. Dat hart van die man, die raakt in vlam. Ik verwacht hem. Je zou kunnen zeggen, ik kan niet langer wachten. Om die berg op te klimmen. En in zijn tegenwoordigheid te komen. En dat verwachten en dat verlangen is bij mij zo intens. Je hebt van die wachters op Sion's muren. Die bewaken de stad en die kijken uit in de nacht. En die wachten op de dag. Nou, dat is best lang soms. Maar ik verwacht hem nog meer dan dat zij de morgen uitzien naar de morgen. Waarvan ze niet weten wanneer hij doorbreekt. Als die man in beweging is gebracht, innerlijk is aangeraakt. En als het ware naar God gaat uitzien en zegt, nou kan ik, ben van ver gekomen. Ik heb in de spiegel gekeken. Ik heb opgekeken, ik heb me herinnerd de dingen die God heeft gedaan. En nu wil ik maar één ding, dat ze bij hem zijn. dan wil hij dat ook niet alleen. Dan zegt hij in vers 7, laat dan iedereen maar meegaan. Als ik nu straks naar boven ga, laten we dan maar met z'n allen gaan. Laat Israël hopen op de Here, want bij de Here is goede tierenheid. Gesed staat in het Hebreeuws. Dat betekent de verbondstrouwen, de verbondsliefde van God is daar aanwezig. Hij laat je niet teruggaan zonder zijn genade aan je te delen. Ja, hij zal Israël verlossen van al zijn ongerechtigheden. En zo roept hij eigenlijk de mensen achter hem op om mee te gaan. Om ook op te klimmen. En het maar te wagen om in de tegenwoordigheid van God te komen en in zijn tempel te zijn. Mooi, hè? Ik vind het echt een mooi psalm. Ik vind de melodie een beetje sleep, hebt u misschien ook wel, hè? Uit diepte van ellende krijg ik zo'n groot gevoel van, nou. Hè? Maar inhoudelijk zo sterk. Iets waar je je wel even aan kunt spiegelen. Als het gaat over je leven en waar je bent en waar je mee bezig bent. En de kerstdagen die zijn aanstaande in de adventstijd. Dat is voor ons altijd al een beetje feest natuurlijk. Dat zie ik nu ook feestelijk aangekleed en zo, eten. Zo kerst. Kan je ook wel een beetje naar uitzien. Dat is ook leuk natuurlijk. Maar toch is de kerstdagen eigenlijk een tijd van verootmoediging. En met de kerst moest je vroeger in de katholieke traditie heel uitbundig vieren. Dan moest je heel veel eten. Daar komt het ook een beetje vandaan dat wij dat nog steeds doen. Want dan is het groot feest. Maar voor die tijd moest je eigenlijk een beetje vasten. Dat is natuurlijk niet zo'n leuk idee voor vanavond als jullie het diner hebben. Maar even voor als idee is het wel relevant. In die aanloop naar de kerst was de tijd van de verootmoediging. Zodat je hart als het ware weer gaat branden van verlangen naar hem. En het zou toch ontzettend mooi zijn als we dat vanavond een beetje zouden doen. En misschien moeten we daarvoor, net als de dichter, wel een beetje in de diepte beginnen. Als er één ding is dat de Bijbel serieus neemt, is dat de diepte. De diepte van deze wereld. Je zou het met de wachters op Sion's muren ook kunnen zeggen dat de Bijbel het donker serieus neemt. En nooit wegredeneert. En zomaar plots laat. Ja, maar er is toch ook wel. Nee, donker. Als wij in deze wereld rondkijken, of vandaag in deze dagen, dan is er veel duisternis. En je ziet het op alle mogelijke manieren. Je ziet het op het journaal. Leest het in de krant. En vind je dat allebei niks, dan hangt het in de lucht. Het feit dat wij in deze wereld er zoveel ellende en narigheid is. En elk jaar weer vieren we kersten van vrede op aarde. En elk volgend jaar is het weer advent. En dan zeggen we het weer tegen elkaar, het is toch hopeloos. Zoiets, hè? Het zou zelfs zo kunnen zijn dat de verwachting dat er in deze donkere wereld daadwerkelijk iets komt van de dingen van God en van zijn licht, dat die moed je langzaam is ontvallen. Je denkt, nou, dat wordt nooit meer wat. Dat is de wereld. En als je even kleiner maakt, vanuit de wereld ook naar de kerk, de plek waar God zich op een bijzondere manier laat kennen, of gekend wil worden, is er ook heel veel donkerheid. Moedeloosheid misschien ook wel. Dat je, zoals die wachters op de muren, denkt dat het maar donker blijft. En dat ook in de kerk dat licht van de genade van God zo weinig zichtbaar wordt. Dat we het vooral over van alles en nog wat kunnen hebben. En dat we vaak afbraak zien En verdeeldheid er zo weinig van dat wat God in deze wereld beoogt. Licht en leven. Nog kleiner misschien je eigen leven. En als het gaat om je eigen leven zit dat donker en die diepte altijd op twee niveaus. Die de Bijbel allebei serieus neemt. Het kan donker zijn in je persoonlijke leven over het feit dat je al zo vaak en zo intens gebeden hebt om hulp, om ondersteuning, om beterschap of om herstel in je huwelijk bijvoorbeeld. Dat altijd weer op datzelfde conflict uitdraait en je zou het, maar het gaat niet anders, het is altijd weer daar. Dan is dat een soort hardnekkige donker en je kijkt, zie ik nou al sporen van verbetering? Je staat als het ware op de uitkijk en je denkt, zou God dan niet? Als ik een zendingswerker sprak vorige week, die zei dat er iemand ziek was in een hele kleine kwetsbare gemeente ergens in Tibet. Dan denk je, nou, er is bijna niks van God in zo'n werelddeel. En is er een van die mensen die zich tot het geloof, tot christendom had bekeerd en die krijgt kanker en dan bidt die hele gemeente om een wonder. Dan zou het toch een getuigenis zijn in deze wereld. En dan gaat hij toch dood. Dan denk je, hoe bedenk je dat? En dan is het donker. Dan raakt dat je geloof. Dan zie je niet meer door het donker enig licht. Je kan toch niet waar zijn. Dat God nu niet optreedt. En dat is de persoonlijke laag van de donkerheid. Waar je worstelt met de werkelijkheid van geloven in deze wereld. In jouw leven. In uw leven. Maar donker kan ook zitten op het niveau van de schuld. Dat is ook serieus. De Bijbel neemt alles serieus. Echt wel. Die ongerechtigheden waar je zo ongerust kunt worden van de telstreepjes aan de zijkant van je briefje, om het zo maar te zeggen. Die maar nooit minder worden, maar altijd meer bij elke herkansing. Dat is een beetje de ervaring die we vaak hebben, ook met schuld en zonde. Dat je ermee breekt en dan ga je opnieuw beginnen, en dan ga je opnieuw tellen, en dan is het nog weer slechter dan de vorige keer. Dus als je weer eindeloos dezelfde toets moet doen en altijd minder punten scoort, zoiets. Dan kan het donker in je leven zo donker zijn. Echt wel. Dat is de diepte. Het is goed om daar ook even over te denken. Want wat we heel vaak doen, ook in de kerk, is dan het donker gelijk wegdoen en zeggen, ja maar. Maar het is soms ook iets wat je moet doorleven. In de diepte moet je het ook wel eens uithouden. Daar zijn wij niet goed in. Wij zijn Hollanders en die willen altijd alles oplossen. Maar soms moeten wij het in het donker van deze wereld uithouden. En dan denk ik aan die wachters op de morgen die rond die stad van Jeruzalem lopen. En dan zijn er wachters die komen elkaar op die muren ze nu dan tegen. En die passeren elkaar op een rondje. En dan spreken ze misschien wel met elkaar. En zegt de een tegen de ander, zwarte nacht, lijkt wel of het nooit overgaat. Zegt de ander, nou. Vlak voor het licht opgaat is het meest op zijn donker. Het zou toch bijna zover kunnen zijn. En ze bemoedigen elkaar. En ze houden elkaar vast in het donker. Dat is uithouden. Elkaar vasthouden, niet loslaten. Als mensen het licht niet zien en het donker niet zien. En het donker alleen zien. En de hoop verliezen. Nou, dat is het eerste. Het donker en de diepte. Het tweede is natuurlijk een hele spannende. Zoals de dichter door zijn herinnering wordt meegenomen om toch weer boven zichzelf uit te kijken naar die tempelberg en te zeggen, maar bij u is vergeving. En de bron van zijn hoop en zijn weten, eigenlijk is het niet een hopen, maar het is een weten. Bij u is dat zo. Want bij de Heere is goede tierenheid en bij hem is veel verlossing. Ja, hij zal Israël verlossen. Dat zekere weten, dat heeft te maken met dat de dichter iets weet over God. Waarvan hij iets heeft gezien op de Tempelberg, maar waarvan hij iets weet uit de dingen die God heeft gedaan. En waarom weet de dichter zo zeker? Dat al is het waar dat het donker is. Al is het waar dat mijn lijstje met zonde en schuld zo groot is dat ik het niet kan wagen om bij God te komen. Waarom weet die dichter dat er bij hem vergeving is? Omdat God dat altijd heeft laten zien. Maar niet per se aan hem, maar in de geschiedenis. Was het niet donker in Egypte? Toen het volk Israël onder de macht van de farao zuchtte en in slavernij verkeerde. Hadden ze toen niet alle hoop verloren? Dat toen een Mozes voorbij kwam en zegt, we gaan weg. Dat ze zeiden, alsjeblieft, hou op, ga nooit gebeuren. We kunnen beter de farao dienen. Hadden ze niet gekozen, zegt de profetie, voor de goden van Egypte. Want die sterker leken dan de God van Israël. Was het niet donker? En had God dan ondanks dat alles hen niet met kracht verlost? Had hij hen niet doorgevoerd door de dode zee en gebracht in de woestijn? En ze in de woestijn bewaard en vastgehouden met manna uit de hemel en water uit de steenrots. Beelden van Gods oneindige trouw en macht. Had hij het dan niet gedaan? Zij zeiden, wij gaan nooit Kanaan binnen. Want er zijn reuzen en geweldige steden. Dat gaan we altijd verliezen. En had God uiteindelijk, met alle machten die zich tegen ze hadden verzet, gebroken. En ze in ruimte gezet. En de vrijheid gegeven. Zo'n God. Nou, dat is iets wat wij in Advent ook doen. Het mag waar zijn dat het in de wereld donker is. En misschien worstel jij met duisternis en donkerheid in je eigen leven. Het mag waar zijn dat wij soms niet verder kunnen kijken dan een hand voor de ogen. En dat wij de moed verliezen. Dat we zo graag iets van God zouden ontdekken. Maar dat gebeurt misschien niet. Dat je gebeden hebt tegen de klippen op en geen antwoord hebt gekregen. Mag allemaal waar zijn. Maar wij weten van een God die wonderen doet. Daar weten we van. Daarom vieren we niet alleen het donker elk jaar. Om het zo maar te zeggen, herdenken we of laten we ons confronteren met het donker. Maar vieren we kerst. Omdat kerstfeest ons laat zien dat God ondanks alle duisternis een God is die redt. Die zijn zoon in deze wereld heeft gezonden. Opdat dwalende mensen en blinden het gezicht zouden krijgen. Dat mensen die verstoken zijn van het evangelie zouden horen. En vrede bij God zouden zoeken en bij hem zouden vinden. Dat heeft hij gedaan. En daar weten wij allemaal van. Hoe is dat? En dat is wat we tegen elkaar zeggen, ook vandaag. De wereld is misschien donker, waar. Maar wij weten dat onze God een God is die redt. Omdat hij dat zichtbaar heeft gemaakt in de gave van zijn zoon. Opdat wij niet verloren zouden raken en niet verloren zouden gaan. Maar behouden zouden worden, door hem beschermd zouden worden. Op een plek zouden kunnen komen waar God is. En dat moeten we elkaar vertellen, elke keer weer. Die grote dingen die God heeft gedaan. Ik geloof in God en in Jezus Christus, zijn enige geboren zoon. Die gekomen is in deze wereld. Die geleden heeft, verstorven is, begraven, opgestaan, opgevaren. En die zit aan de rechterhand van God. In hem, daar weten wij van. Daarmee heeft u het niet in uw zak. In de diepte. Maar wij weten als gemeente van Jezus Christus dat dit de waarheid is die door God aan ons is geopenbaard. Moet je niet klein maken, dat is ontzaglijk groot. En begin je dan ook te verlangen? Dat grote verhaal van God, dat we met kerst weer uitstallen en neerzetten en over praten en vieren. Dat in deze wereld van vol van donker het licht der lichten is verschenen. En dat in Christus het woord redding mag klinken. Nou, dan kom je in beweging. Mijn ziel verwacht de morgen. Toch? hebben een boodschap ontvangen. Een geschiedenis vernomen. Waar we deel van kunnen worden. Waar we in het donker moeten we het soms zo lang uithouden. Dat is allemaal waar. Maar wij weten dat bij hem veel verlossing is. En dat hij onze ongerechtigheden verzoent. Dat hij dat kan. En daarin spolen we elkaar aan. Hè? Dan zegt die dichter, laat Israël hopen op de Heer. Dan zeg ik het een beetje nieuwtestamentisch na. Ook voor de dag van vandaag. Laat heel de gemeente dan hopen. Op de Heer. Als hij zich in Christus ontfermd heeft over het verlorene. Dan is er plek voor jou en voor mij. Al is mijn lijstje zo lang. En is mijn donkerheid zo diep. Dan is er hoop voor u, met al uw vragen en uw twijfels misschien. Bij hem is veel verlossing. Ja, er staat, bij hem is veel verlossing. Eigenlijk staat er een soort meervouden, veel verlossingen. En het woord dat gebruikt wordt, is wel een woord wat meer een plek betekent, waar je veilig bent. Nou, dat is wat je in het donker nodig hebt. Een plek waar je veilig bent. Omdat God je zich over jou ontfermt. Dat is wat we aan elkaar moeten vertellen. Dat is gemeente van Christus zijn. Elkaar daarin meenemen. Bij hem is goede tierenheid. Hij gedenkt aan zijn verbond. En hij zal Israël verlossen van al zijn ongerechtigheden. Hij zal ze in vrijheid en in ruimte stellen. Dat hoor ik ook in Romeinen 8. Verlangen naar God. Als wij weten van hem en het over hem durven hebben, over Jezus die gekomen is in deze wereld, in het donker, om te zoeken wat verloren was. Als we het daarover met elkaar gaan hebben, dan gaan we als het ware verlangen. Maar niet alleen wij, de mensen om ons heen, ook heel de schepping zucht en verlangt naar het moment waarin hij, de kinderen van God, hij voorop, in heerlijkheid zichtbaar zullen worden. Daar verlangen we naar. En in dit verlangen, omdat wij van God gehoord hebben, omdat wij van Jezus gehoord hebben, omdat hij de redder in deze wereld is geworden, waar wij het van hebben moeten, omdat wij daarvan weten. Daarom weten wij ook dat niets ons zou kunnen scheiden van de liefde van God die zichtbaar geworden is in hem. En weet u, dan heeft Paulus zo'n hele lange lijst in het zegenlied. Dat is prachtig. Want er zit nou alles in waardoor je ongerust zou kunnen zijn. Honger, benauwdheid, gevaar, zwaard, engelen, machten, overheden, krachten, duisternis, dood, leven, noem maar op. Paulus zegt ze allemaal. Dat donker in deze wereld is nog niet voorbij. Hij neemt het serieus. Maar in dat donker zal ons niets kunnen scheiden. Van de liefde van hem. Dat weet ik vast. Daar ben ik op gegrond. Daarop staat de gemeente van Jezus Christus. Overal in deze wereld. En ook hier. En daar worden we toe uitgenodigd. Om mee te gaan. En het ook te doen. Dan Jezus te verwachten. Meer dan wachten op de morgen. Die morgen die al een beetje is aangebroken. Maar één keer zeker komen zal. Amen. Met laten we samen dank zeggen en ook voorbeden doen. Laten we danken en bidden. Heere grote en machtige God, opnieuw komen wij samen voor uw heilig aangezicht. En deze plek hier in de kerk is ook een plaats van verootmoediging. En ook dat willen wij graag hier voor uw aangezicht doen. In het licht van uw grootheid en van uw heiligheid is de duisternis in deze wereld oneindig groot. Het lijkt ook wel onoverwinnelijk. En het geeft zoveel mensen, ontneemt het alle hoop en verwachting, laat ze vluchten en dwalen. De donkerheid en het uitzichtloosheid kan ook de overhand nemen in het leven van mensen, ook onder ons. Ook wij kunnen soms zo worstelen met donkere dingen, waar we niet overheen zien, die ons vasthouden. Onze zorgen, onze vragen, onze pijn, over onszelf, over anderen, ons heen. U kent ons hart, dat ook maar zucht met de schepping mee. En hier op deze plaats van verootmoediging beseffen we ook maar al te goed dat heel ons leven altijd weer tekortschiet. En ieders lijstje hier is maar anders. We hebben zo onze eigen dingen. Maar we willen ook vanavond tegen u zeggen dat het klopt. Dat als u optelt er alleen maar tekort is, wie zal voor u bestaan? Ook wij staan dan met lege handen. En wij worstelen daar ook soms mee. Omdat we zo graag anders zouden willen zijn dan we zijn. Meer zouden willen bidden, beter zouden willen leven, oprechter zouden willen zijn. Dingen doen die we zeggen, en niet alleen zeggen, maar niet doen. En dan kan het zo donker zijn. Vanavond erkennen we dat. Maar we willen u ook danken. Omdat wij van u hebben vernomen dat u een God bent die redt. Dat u grote dingen hebt gedaan in de geschiedenis. Dat we erover lezen kunnen in de Bijbel. En dat we weet hebben dat u in oneindige liefde en trouw uw Zoon in deze wereld hebt gezonden. Opdat er verzoening zou zijn voor zondige mensen. Dat er heling zou zijn voor dit wat is gebroken. Dat er uitzicht zal komen, omdat er ogen geopend worden voor mensen die het niet zien zitten. Dat er toekomst is voor degene waarbij alles bij de hand is afgebroken. Wij hebben van u vernomen en van de gave van uw Zoon, Jezus Christus. En wij aanbidden u, o Heer Jezus Christus, dat u gekomen bent. En geef dat we dat feest, want dat is het, met elkaar zullen mogen vieren straks. Dat we daar nu ook al een beetje mee bezig mogen zijn, dat mag. Te midden van alle vragen. Omdat wij van u hebben gehoord. Dat u zichzelf hebt gegeven tot de volkomen verzoening van al onze zonden. En zo willen wij vanavond elkaar vasthouden en vastgrijpen. En tegen elkaar zeggen, zo is het. Het mag al hoe donker zijn. Maar zo is het. Om Jezus wil. En Heer, geef dat mensen die daarin gegroeid zijn, ook in het midden van de gemeente, daaraan stem mogen geven. Opdat ook anderen moed zouden vatten. En het zouden leren uithouden. Daar bidden we ook om uithouden. Voor hen die het soms moeilijk hebben. Maar het allemaal zo moeilijk blijft. Leren met elkaar uit te houden. Verwachtingsvol uit te houden. Omdat u zal verlossen. En zo zien we ook met elkaar uit naar die uiteindelijke voltooiing van uw rijk. Waarover gesproken wordt in de Bijbel. Waarvan we ook gehoord hebben. Waarvan we niet weten hoe u dat precies zal doen. En hoe het eruit ziet. Maar alleen maar dit weten. dat het licht zal zijn en de duisternis zal zijn verdwenen. En dat er geen zon en maan zullen zijn, omdat u zelf het licht bent. Dat de deuren van de stad zullen openstaan, omdat er geen bedreigingen meer zijn. En niemand iemand iets tekort zal doen en de vrede en gerechtigheid zal wonen. Heer, het is een droom, ons hart komt in beweging, wij verlangen naar u. Meer dan wachters op de morgen. Wij verlangen naar uw aanwezigheid in ons midden. Meer en meer. Wij verlangen naar uw aanwezigheid in ons persoonlijke leven. Neem het woord. Neem ons mee. Hou ons vast. Wij verlangen naar uw komst in heel de schepping. Die als in barensnood zucht tot nu toe. Wij verlangen naar uw toekomst. Laat dat verlangen in ons groeien. Want dat is aanstekelijk. Omdat wij ook anderen daarvoor zullen winnen. En uw gemeente hier, een lichtend licht toch, te midden van het donker, omdat ze van u hebben gehoord, zal zijn. Heer, vergeef ook al het verkeerde, wat er was in deze dienst. En laat het goede vrucht dragen, dat we van u hebben gekregen. En omdat het dus ook van u is. Heer, hoor ons bidden. Ga zo met ons mee, ook in de week die voor ons ligt. Het werk die op ons wacht, de dingen die gedaan moeten worden. Wat ons bezighoudt en zorgen geeft. Maar te midden van alle dingen, leer ons leven. Vol verwachting, omdat wij van u hebben vernomen. Zo bidden wij u, in de vergeving van al dat tekort aan onze kant. In Jezus' naam. Amen. Gemeente, onze slotzang is het Psalm 56, en nu niet het vijfde, maar het vierde. Gij weet, o God, hoe ik zwerven moet op aard. Het kan donker zijn in deze wereld, de vijanden kunnen er zijn. Dit weet ik vast, God zal mij nooit begeven. We hebben van hem gehoord. Gij hebt mijn ziel beveiligd voor een dood. Gij richt mijn voet. Uw gunst is me altijd bijgebleven. Zo wordt ook zijn lof vergroot, ook door ons. 4 en 6 van 56. Gemeente, verheft uw harten tot God en draagt met u mee en draagt ook uit zijn zegen. De Heere zegen u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere doe zijn aangezicht over, verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.